Goed, we lezen Matteüs 24, vers 12. Nou, laten we eerst vers 1 lezen. Vers 1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En vers 3, daar staat, en toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren. En zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En vanaf vers 4 gaat de Heer Jezus dan zijn eindtijdrede uitspreken. En dan pakken we het op in vers 12. En daar staat, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie zo volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde zijn. Dus vers 12 is een kernvers, doordat de wetteloosheid zal toenemen. Dat wil zeggen, de waarden en normen van God die zullen opzij geschoven worden. En wat is het gevolg daarvan? Dat de mens zichzelf tot norm wordt. Dus wat ik vind, wat ik denk, wat ik voel en wat ik lekker vind, dat moet ik kunnen praktiseren. Dat is uiteindelijk de wetteloosheid. De mens der wetteloosheid. Dus de mens wordt zichzelf tot norm. En nou lijkt dat vrijheid, of niet? Als je kan doen wat je wil, wat je vindt, wat je denkt, wat je lekker vindt, dat lijkt vrijheid. En dat is het aangrijpende, want het gevolg van wetteloosheid is dat de liefde verkeelt. Is heel belangrijk. Dus laat ik gewoon maar eerlijk zijn over mijn eigen leven. Toen ik in mijn eertijd leefde, dacht ik, hoe meer ruimte je mij geeft, hoe meer ik me ontplooi, hoe prettiger mens ik word. Als je mij maar geeft naar de begeerte van mijn hart, dan ben ik op mijn gemak, dan ben ik in mijn element. Maar de Bijbel zegt, juist wetteloosheid, wat is het gevolg daarvan? De liefde verkeelt. Dat betekent, hoe meer vrijheid een mens heeft, hoe meer hij een liefhebber wordt van zichzelf. Dus hij wordt ikgericht, egocentrisch. En dit is exact wat Paulus schrijft in een van zijn brieven. De mens, hij zal een liefhebber zijn van zichzelf. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Het is heel aangrijpend dat in een maatschappij waarin wij leven, waarin bijvoorbeeld een partij als D66 zoveel pogingen doet om alles wat de Heer in zijn woord als goed voorschrift heeft neergelegd, om dat te verbreken en eigenlijk zogenaamde vrijheid te creëren, op welk gebied dan ook, dat het uiteindelijk leidt tot egoïsme, tot egocentrische levens. En notabene, we leven in een tijd waarin er nog nooit zoveel jongeren zelfmoord hebben gepleegd. Dus dat is de tijd waarin zogenaamd de meeste vrijheid eerst. En dat leidt tot het hoogste aantal zelfmoorden. Daar moet je eens over nadenken. Dat heeft hiermee te maken, wetteloosheid. De liefde zal verkillen. Dus we worden steeds meer op onszelf gericht, naar de mate we de ruimte krijgen om onze eigen behoeften te bevredigen. Dit is een mysterie, maar het is wel de praktijk wat we om ons heen zien. Dus vrijheid leidt absoluut niet tot welzijn. Absoluut niet. En de Heer Jezus, in zijn eindtijdrede, zei het al. Nou, dan gaan we naar Openbaring 2. Het is belangrijk om goed te onthouden, het is niet de openbaring van Johannes, maar de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En de Heer Jezus had in Matteüs 24 al het een en ander uit de doeken gedaan. En nou zegt hij tegen Johannes, die daar verbannen zit op Patmos, een oude man. Hebben ze verbannen? Nou, wanneer werd je verbannen? Als je een politiek gevaar was. Dan ben je op een eiland gezet. En dan zetten ze die daar neer en dan denken ze, nou ja, dan heb je daar in ieder geval ook geen last meer van. Dus dan is hij op hoge leeftijd gekomen, verbannen ze hem nog. Maar dat is wel de humor van de Heer. Soms dan brengt hij ons ongewenst in de eenzaamheid en geeft hij ons de meest rijke openbaring. Ik hoop dat je dat kent in je leven. Je zegt, nou, dan zit ik hier in mijn eentje hier. Wie heb ik nog overgehouden? Ik weet nog wel, de Heer die kwam in mijn leven En ik verloor op één dag al mijn vrienden. Want vrienden in de kerk had ik niet. Ik was altijd in de sportwereld actief. En op de een of andere manier kon ik... Ik heb geen afstand van hen genomen, maar zij namen afstand van mij. Ik heb niemand de deur gewezen, maar ik was niet meer interessant. En toen zat ik daar alleen op mijn zolderkamertje. Dat zeggen jullie misschien niks, maar met een oudvader in mijn hand. Misschien dat Jan het nog wat zegt. Maar ik zat die oudvaders dus te lezen. En de zon stond op het dak. En toen dacht ik, wat doe ik eigenlijk hier? Wat is er in mijn leven gebeurd? Ik was alles kwijt. En dat was het moment dat de Heer zich rijk aan mij heeft geopenbaard. Dat zijn wonderlijke dingen. Hier, Johannes op Patmos, in de eenzaamheid. De Heer Jezus zegt, ik ga jou dingen laten zien die belangrijk zijn om te noteren en door te geven. Dan schrijft hij in hoofdstuk 2 het eerste vers. Johannes, schrijf aan de engel, aan de boodschapper van de gemeente die in Efeze is. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven kandelaren wandelt. Ik ken uw werken en uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u ontdekt hebt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u de eerste liefde, uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie oren heeft, die horen wat de geest... Laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens. Die midden in het paradijs van God staat. Tot zover dit stukje. Als ik nadenk over dat eerste gedeelte van de Heer Jezus. Dan lees ik dat en dan laat ik dat op me inwerken. En dan realiseer ik mij dat de zaligheid ons nu nader is, dat de zaligheid mij nu nader is, dan het moment dat ik in 2000 tot geloof kwam, toch? Dat betekent, naar mijn overtuiging, dat wij vlak staan voor de wederkomst van de Heer Jezus. Zijn komst is zeer nabij. En als de Heer Jezus zegt dat in die tijd de liefde verkilt van velen, stond er in dat vers, niet van allen, dan wil ik tot die categorie mensen behoren waar de liefde niet verkeelt. Want er is blijkbaar in de eindtijd onderscheid. En waardoor komt dat onderscheid openbaar? Hierdoor, door de liefde van God die in onze harten uit is gestort, te praktiseren, te openbaren. Je kan dus in de eindtijd heel makkelijk verschil maken door te leven vanuit de liefde van God. Dat is een onzelfzuchtige liefde. Dat is de hoogste vorm van liefde. Goddelijke liefde, agape. En dat is een liefde die zichzelf niet zoekt. Die zoekt de ander. En als ik één verlangen heb voor mijn eigen leven, voor mijn eigen huwelijk, voor mijn eigen gezin, maar ook voor dit huisgezin van God, is dat de liefde hier blijft. Want als hier liefde is, dan kan je zo ontzettend veel van elkaar hebben. Echt. En de liefde zal menigte van zonde bedekken. Maar als die weg is, dan is schrikbarend wat er kan gebeuren. En waarom benadruk ik dit? Nou, de gemeente in Efeze had heel veel positieve dingen. Waar de Heer Jezus zijn waardering over uitspreekt. Maar ze waren de liefde kwijt. Dus je kan heel veel hebben in een gemeente. En ik zal het zo benoemen. Maar als de liefde er niet is, dan is het van nul en geenerlei waarde voor God. God is liefde. En vroeger dacht ik altijd, ja, dat woord liefde en de prediking over liefde, dat is een beetje een sociaal evangelie, daar had ik niet zoveel mee. Je hebt van die gemeenten, daar zijn ze allemaal erg lief voor elkaar en zo. En daar miste ik soms de hoogte en de diepte van het evangelie. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel de diepte van het evangelie. Maar als we de diepte van het evangelie kennen, de rijkdom, de kracht van het evangelie, dan kennen we per definitie ook de liefde van God die in onze harten is uitgestort. En het komt erop aan dat we in die liefde blijven. En weet je wat verleidelijk is in de laatste dagen? Dat je meegaat met de massa die egocentrisch leeft. Dat is het gevaar. Dat is heel makkelijk. Je moet soms kiezen voor de liefde. Herken je dat ook in je leven? Ik kies ervoor om lief te hebben. Mijn gevoel die zegt soms wat anders. Niet altijd hoor, want mijn gevoel komt er ook heel vaak in mee. Maar we moeten gaan kiezen voor de liefde. Nou, de Heer Jezus, hij spreekt hier in de Efese brief, in het eerste vers, over de zeven sterren die hij in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren woont. Nou, daar ga ik nu even niet op in, maar de zeven gouden kandelaren, dat zijn de gemeenten, de zeven sterren. Dat houdt verband met de leidersstaar, met degene die gezag hebben, degene die, waardoor God spreekt. Maar ik wil even toe naar vers 2. De Heer Jezus zegt daar tegen die gemeente, ik ken jullie. Ik weet wie je bent. Ik doorgrond jullie. Wat betreft je werken, je inspanning en je volharding. Nou, nu moet je even bladeren naar 1 Thessalonicenzen 1. Het eerste is dus dat de Heer Jezus laat weten dat hij op de hoogte is van wat er in die gemeente speelt. En dat kan je ook toepassen op onszelf. Want als je in de grondtaal kijkt en je leest de woorden ik weet uw werken, inspanning noem op, dan staat er voor het woordje uw, jullie bladeren naar 1 Thessalonicenzen 1, maar dan staat er voor het woordje uw in de grondtaal een persoonlijk woord. Je zou daarvoor ook eens kunnen zeggen, ik ken jouw werken. Ik ken uw werken. Met andere woorden, God kent ons persoonlijk. Nou, dat wist je natuurlijk al lang. Want je kent allemaal Psalm 139 uit je hoofd. Hij kent van verre mijn gedachten. Hij weet mijn zitten en mijn opstaan. Hij proeft mijn nieren. Hij kent mijn hart. Nou, en de Heer Jezus laat duidelijk zien aan Efeze, ik ben volledig op de hoogte van jullie. En wat staat er dan in 1 Thessalonicenzen 1? Het tweede vers. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken, nou komt ie, aan het werk van uw geloof. En aan de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Dus de drie woorden uit Openbaring 2 komen hier terug. De woorden werken, inspanning en volharding. Maar ze zijn gekoppeld aan de drie christelijke metgezellen. Nou, het eerste is dus dat de Heer Jezus laat weten, ik weet dat jullie werken van geloof voortbrengen. Dat is het eerste compliment, de eerste waardering die de Heer Jezus uitspreekt. Het geloof is dus actief. God heeft een probleem met lijdelijke mensen, lijdelijke christenen. Passieve christenen, daar heeft hij veel moeite mee. En ik hoop dat je dat herkent in je leven. Ja, niet het passieve, maar daar je een hekel aan hebt. Geloof is altijd werkzaam. Geloof zet in beweging. Dat klopt ook, want het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft is als dynamiet, staat daar. Dynamis. Het zet dus in beweging. De waardering van de Heer Jezus naar de gemeente in Efeze heeft te maken met werken van geloof. Maar ook de inspanning van uw liefde. Echte liefde zet in beweging. Echte liefde bewerkt iets in levens, in relaties. Als ik alleen eindeloos tegen Annette zeg, ik hou van je, ik heb je lief, en er komt niks uit mijn handen, dat is een waardeloze uitspraak. Dan zegt ze, hou nou maar je mond, gaat maar eens leven. Hè, dus liefde van inspanning, dat uitzicht. Liefde uitzicht. Nou, zo werkt het. En de volharding van de hoop. Dat is heel belangrijk. In Efeze waren ze dus ook volhardend. En als er één kenmerk is van het ware christendom, dan is het dat we volharden in de navolging van Jezus, maar ook in de volharding in de hoop dat dat ons deel is. Want die hoop die wordt gedeukt en gebeukt in de wereld waarin we leven. Nou, even terug naar Openbaring 2. Het ging me dus om die drie woorden. Werken, inspanning en volharding. En die zijn gekoppeld aan geloof, hoop en liefde.
Het eerste punt is dus dat de Heer Jezus zegt, ik weet dat jullie een ijverige, volhardende gemeente zijn in goede werken. En dat waardeer ik in jullie. En als je goed hebt opgelet, is het je opgevallen dat als de Heer Jezus in Openbaring 2 die complimenten, zijn waardering uitspreekt voor de gemeente, dat hij dus eerst begint met het positieve. Nou, dat is voor velen al heel wat vandaag. Voordat hij bij dat kritiekpunt komt, heeft hij eerst positieve punten. Punten die hij waardeert in die gemeente. Nou, vandaag zijn er heel veel mensen heel rap om mensen te bekritiseren. Wat vinden we het vaak moeilijk om een compliment te geven? Of geldt dat voor jullie niet? Sommige mensen vinden dat zo moeilijk. En als ze dan een compliment geven, dan zeggen ze, nou, hij moet helemaal uit mijn tenen komen. Maar hij is er eindelijk uit. Waardering uitspreken over iemands talenten of gaven of zijn bezit of wat dan ook. Of zijn carrière of zijn succes of zijn opleiding. Wij vinden het moeilijk om mensen te waarderen. Maar voordat Jezus bij het kritiekpunt uitkomt, spreekt hij zijn waardering uit. En er zei een oude broeder ooit, en dat heb ik hier ook opgeschreven, die adviseerde het volgende. Hij zegt, wijs een persoon nooit op een fout als je niet eerst iets gevonden hebt in die persoon om te waarderen. Amen. Sommigen die hebben het niet gehoord, ik zal hem herhalen. Wijs een persoon nooit op een fout als je niet eerst iets gevonden hebt in die persoon om te waarderen. Iets, hè? Dus ik heb het niet over iets heel groots, maar iets. Nou, iets moet er toch wel te vinden zijn. Dus als je nou kritiek hebt op iemand, dan zoek je een punt van waardering. Dan zeg je, dan waardeer ik in je. Dat vind ik een mooie eigenschap van je. Of, ik ben blij dat het zo gaat in je leven, joh. Ik ben dankbaar voor de voorspoed die je mag hebben. Maar ik heb ook nog iets met je, anders met je te delen. Begrijp je mij? Maar wij zijn zo rap in kritiek. En we vinden waardering zo moeilijk. Nou, de Heer Jezus, hij geeft 4 complimenten, 4 punten van waardering. En de eerste heb ik dus al genoemd. Het is een gemeente ijverig, volhardend in goede werken. Met andere woorden, geen woorden, maar daden. Een dienende houding. Dat is Efeze. Dat is mooi. 2. Wat zegt hij nog meer? Nou, dat zal u misschien heel erg aanspreken. Hij zegt, wat ik ook in jullie waardeer is, dat je de slechte, de kwade mensen niet kan verdragen. Dat is het tweede punt wat de Heer Jezus waardeert in deze gemeente. En dan moet je het vooral zo verstaan dat het daar ging om wereldsgezinde mensen. Mensen die wereldgelijkvormig leefden. Nou, dat is ook eindtijd. En dat is niet makkelijk om mensen op hun levenswandel aan te spreken. Maar wereldgelijkvormigheid, dat is funest voor een krachtig, fris, geestelijk leven. Wat is wereldgelijkvormigheid? Nou, vroeger, chargeer ik een beetje, maar goed, bij ons thuis, je mocht geen televisie hebben. Dat was wereldgelijkvormigheid. En je moest vooral op tijd op zaterdagavond thuis zijn, want als je er overheen ging, dat was wereldgelijkvormigheid. Maar wereldgelijkvormigheid ligt veel dieper. Wereldgelijkvormigheid, dat is denken zoals de wereld denkt. Even los van de daden. Het gaat om een denkproces, dus er zitten veel meer stappen voor. Het gaat om een levenshouding. Dus ik denk zoals de ongelovigen denken. Ik heb een leefpatroon zoals de ongelovigen leven. Het gaat veel dieper en dat uitzicht op bepaalde manieren. Maar het zit in mij. Dus wereldgelijkvormigheid moet ik niet afmeten aan de buitenkant in de allereerste plaats. Dat is natuurlijk wel wat ik zie, ik begrijp het wel. Maar voor mezelf moet ik realiseren, mijn manier van denken, daar moet het beginnen. Nou, ik begrijp Paulus ten volle als hij zegt, word vernield in je denken. Dat wil zeggen, op het moment dat mijn denken vernield wordt met de waarheid van God, dan komt mijn wereldgelijkvormigheid als vanzelf aan het licht. En als ik op een nieuwe manier ga denken, ga ik ook op een nieuwe manier wandelen. Dus wereldgelijkvormigheid alleen zeggen, ja, dat mag wel en dat mag niet, dat is heel kortzichtig en is onbijbels. Je moet bij de wortel beginnen. En waar begint Jezus? Die begint bij de wortel. Veel mensen zijn tevreden met een buitenkant. De Heer Jezus zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart, geef mij je denken. En dat is veel dieper dan al die uiterlijke veranderingen. Toen ik tot geloof kwam, toen ben ik zo, ja, ik zal je de details besparen, maar toen
veranderde ik uiterlijk zo. Ik heb een complete metamorfose ondergaan. En er werd over me gesproken in het dorp. Bijzondere jongen. Die jongen van Brunt, wat daarmee aan de hand is. En ik werd een soort fariseer. Ik werd op een voetstuk gesteld. Ik was jong en ik ging van de een op de andere dag was ik om. Niemand kon het geloven, niemand kon het plaatsen. Maar wat was het? Het was een uiterlijke verandering. De eerste tijd. Maar ik voelde me al heel wat. En ik merkte dat mensen mij gingen bevestigen in mijn uiterlijke verandering. Nou, dat voelt heerlijk. Maar er was er één die wist, het deugd van geen kant, dat was ik zelf. Maar niemand durfde er doorheen te prikken. Niemand. Niemand. Totdat ik een broeder, een predikant kwam, die prikte er dwars doorheen. Maar hoe kwam dat? Omdat hij zelf precies hetzelfde was geweest als ik. En ik had hele verhalen. Hele verhalen. En toen zei hij gewoon rechtstreeks, maar wie is Jezus voor je? En toen werd ik nog boos op hem ook. Ik denk, nou als je zo diep geleid bent als ik, dan heb je het sowieso niet over de naam Jezus. En dan stel je sowieso geen rechtstreekse vraag. Maar ik wist dat hij gelijk had. En daarom ketste ik het af. Maar het is wel het middel van mijn bekering geweest. Dus het gaat om een innerlijk en niet zozeer alleen om een uiterlijk. Wereldsgezindheid uit zich wel aan de buitenkant, begrijp me goed. Maar het begint bij een verkeerd denkproces. Nou, dat was dus hier het geval. Mensen die dus wereldgelijkvormig leefden, konden ze niet verdragen. Ze worden genoemd kwade mensen, slechte mensen. Nou ja, laten we eerlijk zijn, licht en duisternis, die verdragen elkaar niet. Ik weet niet of u de vorige keer was, maar toen heb ik gesproken over Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Dus de twee rijken die ontstaan zijn na de zondeval, die proberen wij samen te voeren tot een grijs gebied. Maar God zegt, ik zal vijandschap zetten. Met andere woorden, die twee rijken, die komen niet bij elkaar. Die gaan elkaar ook niet vinden. Nou, wat is wereldgelijkvormigheid? Dat is uiteindelijk dat ik die twee rijken probeer te vermengen. Dan krijg je zo'n grijze levenswandel. Nou, daar moet je ver vandaan blijven. Dat maakt het ook vaag in je leven. Nou, wat was nog meer een compliment onder dit tweede kopje? Valse apostelen, ze werden ontmaskerd. En dan moet je niet alleen denken aan de 12 apostelen. Het begrip wat hier beschreven staat, is breder dan die 12. Wat was het geval? Je had toen de tijd ook veel rondreizende predikers. En die sloten zich dan aan bij een gemeente en die deden hun zegje, waardoor dwaalleer binnenkwam. Nou, als je dat deed in Efeze, dan was je gelijk aan de beurt. Ze ontmaskerden je. Met andere woorden, ze trokken het masker van zo iemand af en ze lieten zijn ware gezicht zien. Blijkbaar verstonden ze dus de schriften, kenden ze die, konden ze schrift met schrift vergelijken, maar ik geloof ook dit, ze hadden onderscheid van geesten. Ze toetsten de boodschappen. Nou, als we één gave nodig hebben vandaag, dan is het de gave van onderscheiding van geesten. Links en rechts hoor. Spreek geen voorkeur uit waar je het wel nodig hebt en waar niet, links en rechts. In heel alles wat zich onder de naam van christenheid beweegt, daar hebben we dit nodig. Een gemeente dus, die slechte en kwade mensen niet kon verdragen en valse apostelen, ze werden ontmaskerd. Blijkbaar behoort de gemeente van Efeze niet tot die categorie waarvan Paulus schrijft aan Timotheus, ze zullen in de eindtijd leraars verzamelen om zich heen die naar hun gehoor spreken, naar wat ze willen horen. Nee, die waren niet welkom in Efeze. Nou, dat is toch een interessante gemeente, of niet? Maar even, dit is de tweede kenmerk, hè? Dus ze legt een heel sterk accent op de daden. Nou, daar ben ik van harte voorstander van. Het tweede, kwade mensen, slechte mensen, valse leraars, daar maakt ze ook korte metten mee. Nou, je wordt steeds enthousiaster om je aan te melden. We gaan naar het derde punt. En dat vind ik heel bijzonder. Wat geldt ook van Efeze? Het derde punt van waardering. De Heer Jezus zegt, lees maar mee in vers 3, u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Nou, ik heb een fel gehasseerd in mijn Bijbel. Die gemeente in Efeze, die heeft moeilijkheden, maar is niet moe geworden. Nou, daar teken je zo voor, toch? In het woord moeilijkheden zit ook het woordje moe. Van moeilijkheden kan je moe worden. En ik kan er eindeloos over vertellen. Maar moeilijkheden hadden in de gemeente in Efeze, prijs de Heer, niet het laatste woord. En dat vind ik bijzonder. Als ik jullie zou vragen, één voor één, Vertel allemaal drie moeilijkheden in je leven. Dan zegt de helft, mag ik het niet meer vertellen? Nee, we houden het bij drie. En ik denk dat je allemaal drie moeilijkheden kan vertellen. Dan zeg je, ja, welke zou ik kiezen? We hebben allemaal moeilijkheden. Elke gemeente heeft ook moeilijkheden. En geloof me, kijk, ik ben perfectionist, dan weet je dat ook gelijk. Dus ik wil altijd iets oplossen. Een beetje die harde schijf wissen. En dan weer verder gaan. En dan heb ik het idee dat alles van mijn levenspad af is wat moeilijk is en lastig. En dan gaan we weer een paar stappen. Maar moeilijkheden zullen ons omringen in ons leven. Waarom? Omdat wij leven buiten paradijs na Genesis 3. En de Heer Jezus nog niet is teruggekomen. Zo eenvoudig is het. Dus moeilijkheden zijn ons deel. Maar hier staat dat je moeilijkheden kan hebben, maar dat de gemeente toch volhard heeft. Ze heeft zich ingespannen, heeft met volharding te maken, die twee. Maar en ze is niet moe geworden. Omgaan met moeilijkheden is een beproeving. Maar God laat moeilijkheden in ons leven toe. Ze staan genees concreet omschreven wat de moeilijkheden in Efeze waren. Maar feit is, er zijn moeilijkheden. Maar moeilijkheden hebben het niet voor het zeggen, hebben niet het laatste woord. Schrijf die tekst maar op. Het voert te ver om op te zoeken. 1 Korinthe 10 vers 13. Daar staat 1 Korinthe 10 vers 13. De Heer geeft u met de beproeving ook de uitweg. Zodat u haar kunt doorstaan. En als ik dit lees, dan word ik daardoor bemoedigd. En dan geloof ik in de waarheid van het woord dat die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernield worden. Er zijn zoveel mensen vandaag die alle energie uit je lichaam wegtrekken. Er was een Amerikaanse prediker die mij gezegd heeft, let op wie je in de nazorg hebt. Ga niet zomaar nazorg verlenen. En probeer te onderscheiden wat echt nodig is en nuttig is en noodzakelijk is. Want er zijn heel veel bloedzuigers vandaag. Onderscheid ze, want je wordt er doodmoe van. Nou, toen dacht ik, mag je zo over nazorg praten? Maar hij heeft gelijk. Er zijn zoveel mensen, ik kreeg gisteren weer een mail van iemand. Het is onvoorstelbaar. En hij wil gewoon iets lospeuteren bij me. Wil iets te weten komen, hoe ik denk. In de hoop dat ik het ook weer terugmail. En dan, waar het dan weer belandt, weet ik ook niet. Maar ik voel het gewoon in mijn geest. En dat zijn moeilijke dingen, want de ruimte op mijn harde schijf is beperkt, maar er wordt weer wat ingenomen. En daar wil ik mijn tijd en energie helemaal niet in steken. Dus ik moet onderscheiden. Maar tegelijkertijd dit, dat moeilijkheden zijn er in ons leven, maar de Bijbel belooft, wie mij verwachten, hun worden de kracht vernield. Die putten nieuwe kracht. Je hoeft niet moeten worden. Nou, dat is zoiets vind ik een bemoediging. Als ik dat aan het begin van de dag lees, daar word ik blij van. En daar klem ik me dan aan vast. Efeze, het derde punt van waardering, is dus dat ze de moeilijkheden hebben verdragen. Want weet je welk gevaar je ook loopt? Dat moeilijkheden je korrelig maken. En gefrustreerd. Nou, als je gefrustreerd bent, dan leef je niet meer door de kracht van de Heilige Geest. Ga je allemaal een beetje mopperen, een beetje mokken. En dat komt vaak door de moeilijkheden. Maar het is belangrijk om vast te houden. Er is dus een uitweg. Moeilijkheden hoeven niet het laatste woord te hebben. En dan het laatste, het vierde compliment. Dat is een beetje een lastige, maar probeer je nog even in te spannen. Daar staat, en dan ga ik naar het verlaten van de liefde. Daar staat als vierde in vers 6. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat. Bladen met mij, dat vind ik een interessant stukje, naar Matteüs 23. Want wat is nou die leer van de Nicolaïten? Matteüs, hoofdstuk 23. Later, in de andere brieven, maar daar kunnen we nu niet naartoe, wordt ook gesproken over de werken van de Nicolaïten. Dat is een andere brief. Maar goed, het gaat om hetzelfde. Werk en leer, dat hangt met elkaar, is met elkaar verbonden. Wat de Bijbel precies bedoelt, of wie die Nicolaïten waren en wat zij deden, is niet helemaal bekend. Maar het is wel interessant om die naam even te ontleden. Jullie zijn bij Matteüs 23 ondertussen. Daar kom ik zo. Maar als je de naam Nicolaïten ontleedt, dan krijg je drie woorden. Het eerste woord is het woord nikos. En dat betekent overwinning, triomf. Het tweede woord is laos. En dat betekent eenvoudig volk. En het derde woord, waar Nicoliet uit bestaat, is het woord ton. En dat betekent leken. Dus overwinning, triomf, volk en leken. Die drie woorden, begrippen, zijn opgesloten in die ene naam, Nicolaïte. Je zal zeggen, nou dat is leuk, maar daar kan ik nog niks mee. Nou, laat me nog meer verduidelijken. Nicolaïte, ze werden wel genoemd, de overwinnaars van het volk. Zij triomfeerden over de leken. Dit is het probleem wat Jezus heeft met de leer van de Nicolaïte. Dat is dat er geestelijke rangorde was in de gemeente. Dus je had de superieuren en je had de ondergeschikten. Je had degene die in aanzien stonden en je had degene die niet of minder in aanzien stonden. Er was dus rangorde, er was dus hiërarchie in de gemeente van de Heer Jezus. Nou, wat lees je nou in Matteüs 23, vers 8? Daar staat, maar u mag zich geen rabbi laten noemen, één, want één is uw meester, namelijk Christus. Daar staat niet Jezus, daar staat Christus, gezalfde Messias. Met andere woorden, je moet geen gezag boven je dulden dan dat gezag wat van Jezus Christus afkomstig is. Het tweede wat daar genoemd wordt, en u bent allen broeders. Daar zijn zusters bij inbegrepen. Er is dus geen hiërarchie onder die gelovigen. Jullie zijn allemaal broeders. En de enige rabbi van jullie is Christus, de door God gezalfde. Dan gaat hij verder, de Heer Jezus, en hij zegt, en u mag niemand op aarde uw vader noemen. Dan zou je zeggen, ja, maar dat gaat toch wel erg ver. Ik heb gewoon een natuurlijke vader. Ja, maar weet je wat daar in het Grieks staat? Daar staat pater. Priester. Dat heeft met hiërarchie te maken. En denk nou niet alleen aan de Rooms-Katholieke Kerk, want geloof me, heel veel traditionele kerken, daar is dit systeem. Daar functioneert dit systeem. Wat de Heer Jezus haat. Want daar staat, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niemand meesters genoemd, mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. Ik hoop dat je dit pakt uit dit stukje, een paar versen. Er is geen hiërarchie in de zin van er zijn de superieuren en ondergeschikten in de gemeente. Dat onderscheid is weggevallen door geloof in de Heer Jezus Christus. Zij worden geleid door diezelfde geest. En dit is wat in veel kerkelijke structuren, vergeef me dat ik het zeg, maar niet klopt vandaag. Dit geldt niet alleen voor Rome. Geldt voor heel veel kerken en gemeenten. En wat is het probleem wat Jezus hiermee heeft? Een onbijbelse hiërarchie leidt tot onderlinge afgunst, tot tweedracht en schaadt de onderlinge gemeenschap. Er mag geen hiërarchie zijn in die zin dat je de superieur hebt en ondergeschikte. En nu zegt iemand, ja, ho, 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 wacht even. Maar er moet gewoon geestelijke leiding in de gemeente zijn. Nou, dat ontken ik niet. Ik ontken ook niet de oudste en de diaken en wat dan ook. Maar je moet het goede model hanteren. Het Bijbelse model is niet dit. Waar één man aan het hoofd staat. En de rest ondergeschikt is. Maar het Bijbelse model is een liggende driehoek. En dan vooruit. Dus je hebt altijd leiderschap in de gemeente. Maar dat is wel zonder die hiërarchie. Het is geen driehoek omhoog. Maar een liggende driehoek en dan naar voren. En dat leiderschap daarvoor aan, dat is een natuurlijk geestelijk leiderschap. Dat zijn mannen vervuld van de Heilige Geest, die als het ware boven komen drijven. Dat is een Bijbels leiderschap. En dat houdt het gezond. Daar is de een niet meer als de ander. Zeg het maar met de woorden van Ellie en Rickert. Niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. Rijkdom, titels, eer en status vallen als het goed is weg binnen de christelijke gemeente. Daar mag nooit oneenigheid over zijn. Waarom niet? Omdat ze allen de gezindheid van de Heer Jezus hebben ontvangen. En vanuit die groep ontstaat een stuk leiderschap.
En het meest natuurlijke is niet die te kiezen die een echte zakenman is, of die een eigen bedrijf heeft, of een bestuurder is, of thuis is in financiën of zo. Nee, het gaat om geestvervulde mannen. En die ga je gewoon onderscheiden in de gemeente. Die komen als het ware naar boven drijven. Nou, 4 positieve punten van waardering. De Heer Jezus zegt, dit waardeer ik in jullie. Weet je ze allemaal nog? Ze legden dus het accent op de daden. Goede werken, geloofswerken. Ze hadden een groot probleem met kwade, slechte mensen en ontdekte valse leraars. Ze hebben moeilijkheden verdragen en zijn niet moe geworden. En ze haten de werken van de Nicolaïten. En nou kom ik eigenlijk tot het laatste punt en daar ronden we mee af. Maar het is wel een heel belangrijk punt. Laten we maar terug naar Openbaring 2. En nu ga ik de verbanden leggen tussen Matteüs 24, de eindtijdrede van de Heer Jezus. Hij zegt, de liefde van velen zal verkillen. Wanneer? Vlak voor mijn wederkomst. En dit is heel aangrijpend. Want de gemeente in Openbaring 2, de gemeente van Efeze, die heeft 4 geweldige positieve kenmerken. Waarvan je zou zeggen, wat geweldig dat je dat in de eindtijd praktiseert en beoefent. En dat je als zodanig bekend staat, toch? Dat hebben we nodig vandaag. En ik heb het op een andere plaats gezegd, als ik hier vanavond inschrijflijsten zou neerleggen, voor die gemeente, nou iedereen zou zich aansluiten. Zo'n gemeente willen we hebben. Onderscheid tussen goed en kwaad. Geen woorden, maar daden en dat volhardend. Slechte, kwade mensen buitensluiten en valse leraars ontmaskeren. Samenvattend, Efeze is een gemeente die heel duidelijk de nadruk legt op zuiverheid in leer en leven. Nou, daar kunnen we wel een postje van gebruiken vandaag. Dat is het waardeoordeel van mensen. En de Heer Jezus duidt dat ook positief. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar dan komt hij tot dat aangrijpende woord in vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En wat zie ik hier? Dat het waardeoordeel van de Heer Jezus sterk afwijkt van het waardeoordeel dat de meeste mensen vandaag hebben over deze gemeente. Zie je dat? Dus de vraag is, welk waardeoordeel is voor ons persoonlijk het belangrijkst en voor deze gemeente, dit huisgezin het belangrijkst? Het waardeoordeel van mensen over ons? Of het waardeoordeel van de Heere God over ons leven? Broeders, zusters, daar komt het echt op aan. En ik wil in deze laatste dagen niet leven voor de instemming van mensen. Niet leven voor het waardeoordeel van mensen over mij. Maar ik wil de goedkeuring van mijn hemelse Vader over mijn leven krijgen. En over mijn gemeente krijgen. Begrijp je wat ik bedoel? En die waardeert heel anders. Want hij zegt, wacht even, ik heb iets tegen jullie. En dat is dat je je eerste liefde hebt verlaten. Nou, schrijf maar op, het voert te ver om dat allemaal nog te lezen. 1 Johannes 4. 1 Johannes 4, vers 11. En vers 19 tot 21. 1 Johannes 4, vers 11. En 19 tot 21. Daaruit blijkt dat als de apostel Johannes in Openbaring 2 over liefde spreekt, dat hij het daar heeft over de liefde tot God en de liefde tot de broeders en zusters. Die twee, daar heb je gelijk een kruis. Dus het gaat om de verticale liefde en het gaat om de horizontale liefde. Die twee kunnen niet zonder elkaar. En hij schrijft, die liefde hebben jullie verlaten, die eerste liefde. Nou, als ik aan jullie zou vragen, wat betekent nou die eerste liefde? Wat denk je daarbij? Verliefdheid. Nou, dat is een antwoord wat begrijpelijk is en wat de meeste mensen zeggen. Dus dan zeg je, eerste liefde is liefde uitgedrukt in volgorde van tijd. Als dit de tijdsbalk is, dan zit hier de eerste liefde. Als we daar begonnen zijn, begrijp je? Nou, ik was vorige week 12,5 jaar getrouwd. En dan zit je wel eens na te denken, niet alleen over liefde en zo, maar hoe het allemaal een beetje gegaan is en ontwikkeld is en zo. En je hebt daar gesprekken over. Maar stel voor dat de eerste liefde de liefde is waar ik naartoe terug moet. Want daar gaat het om hier. Dat de Heer Jezus zegt, Jacques, je moet terug naar de eerste liefde. Nou, dat is 12,5 jaar terug. En dan nog 6 jaar daarvoor, toen werd ik verliefd.
Dus dat is 18,5 jaar terug na mijn eerste liefde. Nou, het zou toch wel een trieste toestand zijn. Als ik zou zeggen, ja, nou, ik moet terug naar die liefde van toen. Dat was top. Liefde uitgedrukt in volgorde van tijd. Maar ik denk niet dat de apostel dat hier bedoelt. Zo wordt het wel vaak uitgelegd. Ja, toen ik net tot geloof kwam. Ja, wat dan? Ja, toen had ik zo een liefde. Ja, maar wacht eens even. Ik heb 6 jaar verkering gehad. Dat lag aan mijn onzekerheid. Daarna 12,5 jaar getrouwd. Ja, als het goed is, ben ik gegroeid in liefde. Dus ik geloof dat eerste liefde niet met tijdsvolgorde te maken heeft, maar met hoogte in kwaliteit. Dus de hoogste kwaliteit liefde, dat. Begrijp je het verschil? Dat is iets heel anders. En de apostel zegt, jullie zijn van die hoogste kwaliteit liefde vervallen. Dus ik ben gegroeid in liefde met Annette. En ik heb daarin een bepaald hoogtepunt bereikt. De Heer Jezus zegt, je moet terug naar dat hoogtepunt. En nou gaat het vallen als het goed is. Weet je, als je op de hoogte van de liefde zit, geldt in de relatie ook hoor, dan kan die relatie ontzettend veel hebben. Waarom? Omdat je dan gericht bent op die ander en niet op jezelf. Dit is het. En Jezus zegt in Matteüs 24, er gaan dagen komen dat de liefde van velen, niet een klein beetje, van velen zal verkillen. Daarom is het zaak, wij die leven in de laatste dagen voor de Heer Jezus Christus, om te blijven leven bij die hoogste kwaliteit liefde, bij die agape-liefde, bij die onzelfzuchtige, opofferende, dienende liefde. Dat is een liefde die niet eist, maar die geeft. En luister nu goed. Ik begrijp dat de Heer Jezus een probleem heeft hiermee. Want als deze hoogste kwaliteit liefde verdwijnt, dan veranderen goede werken in dode werken. Je bent nog steeds aan het werk. Maar je gezindheid deugt niet meer. Je motivaties, je intenties deugen niet meer. Als je deze liefde verlaat, dan lees je nog wel je Bijbel. Dan bid je ook nog wel. Dan bezoek je nog samenkomsten. Maar die intimiteit met de Heer is eruit. Die gevoelige tegenwoordigheid van God is uit je leven verdwenen. En laat ik dat echt zeggen vanuit mijn eigen ervaring. Er is dan niets anders over dan een lege huls, weet je dat? Dan ben je aan het prevelen naar de hemel toe, maar je hart komt er niet in mee. Dan doe je allerlei plichtplegingen. Je volgt allerlei wetten en regels. Maar je voelt, ik heb die innerlijke drijf niet meer. Ik ben die gezindheid van Jezus kwijt. Die gevoeligheid kwijt. En als je eerlijk bent naar jezelf, dan weet je het. Of je op de automatische piloot draait. En weet je wat dan al die dingen worden die ik zojuist heb opgenoemd? Dan worden het rituelen. En geloof me, ik vrees dat vandaag heel veel mensen die naar een kerk gaan, laat ik het gewoon maar even hebben over het instituut, die leven bij rituelen. Die doen gewoon hun plichtplegingen. En dan zie je mensen na zoveel jaar, ze doen nog zelfs dezelfde plichtplegingen. En je kan nog een discussie gaan krijgen over die rituelen, hoe je die moet uitvoeren en hoe niet. Maar als je zegt, heb je nou een kloppend hart? Een kloppend hart, wat is dat? Ik doe wat ik kan. Maar een christen die weet het onderscheid. Die weet wat het is om in intimiteit met de Heer te leven. En als die dat kwijt is, dan houdt hij over een lege huls. En als deze liefde verdwijnt, laat ik nog wat noemen. Weet je, dan zijn we niet meer in staat om over elkaars zonde heen te kijken, om elkaar vergeving te schenken. De liefde zal menigte van zonde bedekken. En misschien dacht je, zonde, dat zijn hoererij en diefstal en moord en noem op. En de Heer Jezus zegt, nee, mijn probleem met jullie is dat je de eerste liefde kwijt bent. En laat ik dat ter illustratie vertellen. Als er iets is tussen Annette en mij in de relatie, en we leven niet meer vanuit de hoogste kwaliteit liefde, dan ga je merken in je levenswandel, dan ga je mopperen. En ik heb dat voorbeeld pas elders genoemd, en ik noem het alsnog, dan kan ik over dingen beginnen die 2 maanden daarvoor totaal geen waarde voor me hadden. Dan loop ik dan door het huis, en dan voelt het al een beetje aan. dan kom ik ergens niet uit of ik zit ergens mee. En dan zeg ik, hey, moet je kijken bij die plint daar. Dat kan je ook wel eens een keer aanpakken. Ik bedoel, dat ziet er toch niet uit zo. En dan luistert ze een poosje naar me en dan zegt ze, weet je hoe lang dat er al zit? Dat zit er al 3 maanden. En ik heb je nooit erover gehoord. En dan, ik heb een hele strenge vrouw. En dan zegt ze gerust tegen me, dat meen ik hoor, je kan erop bellen. Het wordt tijd, geloof ik, dat je weer op je knieën gaat. Want als je 3 maanden niet over dat plekje hebt daar, en nu begin je erover, dan zegt dat niet iets over die plek, dan zegt dat iets over jouw hart. Maar zo is het hoor. Als de hoogste kwaliteit liefde gaat verdwijnen, dan ga je over dingen druk maken waar je anders nooit druk over maakt. En ik merk het in relaties, in pastoraat. Als de eerste liefde kwijt is, dan gaan er allerlei dingen gebeuren. En daar gaan ze het dan over hebben. Maar dan zeg ik, stop er maar mee, daar gaat het helemaal niet om. Als het in de gemeente de eerste liefde kwijt is, weg is, dan gaat het over van alles en nog wat. Dan gaan we ons druk maken over allerlei rand- en bijzaken, dat de een het op die manier doet en de ander op die manier. Nou ja, dat zij dan zo. En dat allemaal vanwege de zogenaamde leer. Ja, dat... Ja. Maar je ziet dat de passie voor de Heer weg is. Is weg. En dit is zo aangrijpend. En de Heer Jezus heeft ons ervoor gewaarschuwd. In al die soorten relaties. Vanuit de relatie met Hem. Maar ook naar mijn vrouw, naar mijn kinderen, naar mijn gemeente toe. Als die hoogste kwaliteit liefde weg is. Dan hou je een lege huls over. En dan kan je 4 keien van kenmerken hebben. En dan zijn er vandaag gemeenten die ik soms een beetje help of adviseer. En die zeggen, ja, maar dit is onze grondslag hoor. Ja, nou en? Als je geen kloppend hart voor de Heer hebt. Als je geen liefde, geen eenheid is. Dan kan je zo'n stapel aan grondslagen hebben. En zo'n dik document aan reglementen waar je allemaal voor en tegen bent. Maar als er in liefde geen ruimte daarvoor is. Dan heeft het voor God, is het van nul en geen allerlei waarde. Maar het is onze veiligheid, hè, reglementen. Daar voelen we ons veilig achter. Maar als je zegt, heb je nog een kloppend hart? Of de belijdenis, daar kunnen we bij kwijlen. Maar zo is het wel, hoor. Maar de vraag is of de Heer Jezus zich nog thuis voelt bij ons. Het gaat om de hoogste kwaliteit van liefde. Kijk, ik kom mensen tegen die zijn qua leer niet altijd even zuiver. Maar waar ik wel de liefde proef. En ik kom ook in gemeenten waarvan ik denk dat ze heel dicht bij de Bijbelse waarheid zitten. Maar waar het zo koud en zo kil is. En waar ze ook klagen, ja, er gebeurt eigenlijk niks. Er worden weinig mensen toegevoegd. Er is weinig opbouw, weinig geestelijke groei, weinig ook blijdschap en vreugde. Maar ja, we hebben wel een grondslag. Daar blijven we toch bij, hoor. Want we denken toch dat de Bijbelse... En ze komen niet bij hun eigen hart uit. Dat is zo gevaarlijk. Jezus zegt, de liefde van velen zal verkillen. En hij zegt tegen Efeze, jullie zijn van grote hoogte afgevallen. Ik moet gaan afronden. Maar waarom zegt hij dat? Hoe kunnen we weten dat Efeze op zeer grote hoogte is geweest? Nou, lees maar de eerste Efezebrief. 6 hoofdstukken. Sommige mensen kwijlen bij die brief. Dat is een prachtig brief. En ik zeg daar amen op. Schitterende brief. 3 hoofdstukken. Positie van een christen. Laatste 3 hoofdstukken. Conditie van een christen. Leer en leven. Alles zit erin. Schitterend. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat is Efeze. Tot zeer grote hoogte gestegen. Ze hebben de meest indrukwekkende brief gekregen als het gaat om het gemeenteleven. Om de positie van een christen. En wil je nog meer weten? Handelingen 19, Handelingen 20. Lees het maar na. In die grote stad Efeze is opwekking geweest. God had op een geweldige manier gewerkt. Dus je ziet, ze zijn naar grote hoogte gestegen. Maar Jezus zegt, jullie zijn diep gevallen. Van grote hoogte gevallen. Ja, wie hoog staat, die kan diep vallen. En wat is de les? En dat heeft mij diep geraakt in de voorbereiding. En dat raakt mij nu weer, nu ik het zeg. Weet je, de eerste generatie in Efeze, de eerste generatie, die leefde geestvervuld. Dicht bij het vaderhart van God. Waren tot grote hoogte gestegen. Maar weet je wat van belang is? Dat die volgende generatie niet leeft bij de ervaringen van de eerste generatie. Maar dat ze zelf een nieuwe, levende ontmoeting met God hebben. Die volgende generaties, die moeten datzelfde leven kennen. Want weet je, anders wordt alles vanuit het verleden een monument. Dan kijk je ernaar en zeg, het is toch wat. Dat was een mooie tijd. Mijn opa kon er zo van vertellen. Maar wat vertel jij ervan? En als dat niet gebeurt, dan kan de Heer je geweldig gezegend hebben in het verleden. Maar als je in het heden niet die relatie met hem beoefent, dan wordt alles tot een lege huls. En geloof me, er zijn zoveel bewegingen in Nederland. Laat ik het gewoon maar noemen. Neem de Evangelische Omroep. Dat is een geestvervulde beweging geweest. Die zijn op de knieën begonnen, Brandpunt in de Oren. God heeft het op een geweldige manier gebruikt. En nu staan ze open voor vrijzinnigheid. Die eerste generatie was geestvervuld. Die beweging, geloof me, is op de knieën geboren. En ik kan nog tientallen voorbeelden noemen van gemeenten en stichtingen en bewegingen. Maar als de volgende generatie niet datzelfde leven leeft door de kracht van de Heilige Geest, dicht bij het vaderhart van God, dan loop je het gevaar om een lege huls te gaan worden. En dan is je blad nog mooi, dan zie je website er nog goed uit, dan heb je nog reglementen die piekfijn zijn, dan heb je statuten, neusje van de zalm, een kerkgebouw wat staat, maar God is er niet meer. En ik denk dat dit kenmerkend is voor de tijden waarin wij leven. Echt. Dan draai je heel veel instituten nog door. Maar is de Heer er zelf nog? Jezus zegt, je hebt je eerste liefde verlaten. En weet je waar het hier over gaat? Over Klein-Azië, het huidige Turkije. En dan moet je nou kijken wat er in Efeze nog over is. In Turkije nog over is. Het is een islamitisch bolwerk. En wel kregen ze nog een kans. Ze kregen nog een kans, want Jezus zegt 3 hele korte woorden. Herinner, bedenk, bekeer je en doe de eerste werken. Heel eenvoudig. Ze krijgen hier nog de gelegenheid om terug te keren naar die hoogste kwaliteit liefde. Met andere woorden, Jezus is zo bewogen. En hij zegt, herinner je die goede tijd, keer terug. Keer je om. Metanoia wordt vernield in je denken. En doe de eerste werken vanuit de juiste gezindheid. Is zo belangrijk. Ik wil 4 lessen samenvattend hier uittrekken. Wat leren wij uit dit kleine briefje? En ik zou er veel meer over kunnen zeggen, maar ik ga stoppen. 4 lessen. De eerste is deze. En toets je leven. Uiterlijke godsdienst, uiterlijke religie zal ons niet redden. Nooit niet. Het gaat om een innerlijke, intieme relatie. Dat is de eerste. De eerste les. Uiterlijke godsdienst redt niet. God verlangt overgave. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. De tweede, en dat is een gevaarlijke die ik nu ga noemen, maar ik ga hem toch noemen. De meest zuivere leerstellingen en belijdenissen zonder liefde hebben voor God geen waarde. Geloof me. Even is het voorbeeld. Dus de meest zuivere leerstellingen en belijdenissen zonder de liefde van God daarin hebben voor hem totaal geen waarde. Maar weet je wat het gevaar is? Je kan daar heerlijk achter schuil gaan. Maar er komt een dag dat je voor de Heer zal gaan verschijnen. En dan red je het niet meer belijdenis hoor. Dan red je het niet met je uiterlijke godsdienst. En ik dank de Heer dat hij mij die predikant op mijn weg heeft gebracht die het masker van mijn hoofd aftrok. Want ik had een uiterlijke godsdienst, maar mijn hart was ver van de Heer. 3. Streven naar zuiverheid en standvastigheid in leer en leven kunnen, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar kunnen ten koste gaan van de liefde. Nog een keer. Streven naar zuiverheid en standvastigheid in leer en leven kunnen ten koste gaan van de liefde. Er zijn mensen die zijn zo gefocust op zuiverheid in leer en leven. Maar als je daarin doorvloedt en raakt de liefde kwijt, dan verlies je de focus op de Heer Jezus. En dan ga je vroeg of laat scheef rijden. En het is goed begonnen. Het is heel belangrijk. Wat is vandaag onze focus? En daarmee kom ik bij mijn 4e, mijn laatste les. Ik zal ze niet alle 4 overhoren, maar ik hoop dat je ze onthoudt. De 4e les uit dit kleine briefje is: de Heere heeft niet in de eerste plaats interesse in onze daden, maar hij kijkt allereerst naar onze motivaties en naar onze intenties.
Ik zal hem herhalen. De Heer heeft niet in de eerste plaats interesse in onze daden, maar hij kijkt naar mijn motivaties, naar mijn intenties. Zo belangrijk. Dat mag ik vanavond vragen. Is jouw hart, is uw hart op dit moment recht voor de Heer? Hoe is het in je leven? Kan je misschien getuigen van die vier punten? Ja, ik heb veel goede werk hoor. Ik heb veel daden. Heb je misschien zuiverheid in je leer? Heb je alles op een rijtje in je hoofd? Heb je moeilijkheden verdragen? En wat was die laatste? Haat je die hiërarchie in de gemeente? Maar zoek je naar de eenheid onderling. De verbondenheid met elkaar. De eenheid in de Heer Jezus. Hij onze rabbi, God onze vader. Dan prijst hij je. En dan waardeert hij je. Maar hij zegt ook dit erbij. Als de liefde niet in je hart is. Als je daarvan bent afgeweken. En je motivaties voor die vier positieve punten niet de juiste zijn, je intenties. Dan heeft het voor mij nog geen enkele waarde. De liefde is de meeste. Dan blijven geloof, hoop en liefde. En de meeste van de drie is de? Waarom is het de meeste? Ik heb het al een keer verteld hier. Die blijft over, ja. Ons geloof gaat straks over in aanschouwen. We hoeven niet meer te geloven, we zullen het zien zoals het is. Hopen hoeven we ook niet meer. Want de hoop is met de wederkomst van Christus, onze hoop is vervuld. Werkelijkheid geworden. We hoeven niet meer te hopen, hoeven niet meer te geloven. Maar de liefde, ja, die is één keer in mijn hart uitgestort. Maar die zal ik tot in alle eeuwigheid gaan beoefenen. En daarom wil ik je echt stimuleren. Leef eerst en vooral dicht bij het vaderhart van God. Laat niets en niemand, geen leerstelling of wat dan ook, je wegtrekken bij het vaderhart van God. En Jezus is de openbaring van dat vaderhart. Zullen we hem daarvoor danken? Heer Jezus, wil u zo bedanken dat u eerlijk onderwijs hebt gegeven, Matthäus 24, over de dagen waarvan ik denk dat we erin leven, waarin de liefde van velen zal verkillen. Het is zo mijn gebed, Heer, dat dit een plaats zal zijn waar dat niet het geval zal zijn. Zo belangrijk, dan gaan hier grote dingen gebeuren, dat er plaats is voor uw liefde. Dat heeft alles te maken met nederigheid, met zelfverloochening, geen haantjesgedrag. Heere, zegen daarin ook onze huwelijken, onze gezinnen. Opdat het plaatsen zijn waar uw liefde heerst en het voor het zeggen heeft. En als dat zo is, dan zal menigte van zonde daardoor bedekt worden. Want als we vol zijn van uw liefde, dan zal de zonde minder en minder trekken. Want u bent onze vervulling, u bent onze volle verzadiging. Heer Jezus, dank u wel dat u hebt aangetoond en laten zien wat echte liefde inhoudt. U kwam, u gaf uzelf tot in de dood van het kruis. En u wil het ons stukje bij beetje leren. Hou ons vast, Heer, dicht bij u. En mogen we meer en meer gaan lijken op u. Uw gezindheid in ons omdragen. En uw liefde praktiseren. Een liefde die opkomt uit uw waarheid. Verheerlijk uzelf in ons alle leven, in Jezus' naam. Amen.